Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzondere de mensen die straks later via het internet met ons meeluisteren, ook een hartelijk welkom. Onze voorganger is dominee Brink en ook hartelijk welkom samen met zijn vrouw. Onze organist is Bert Howard. Ik heb een tweetal mededelingen van huishoudelijke aard. Ik wil u eraan herinneren dat 19 mei de zangdienst weer is, Zingen naar de Zondag, aanvang 19 uur. De zaal is open een half uurtje eerder, dus u kan iets eerder komen. Dan 20 mei voor ons een hele belangrijke datum, niet te vergeten. Dat is de bevestiging plus intreden van dominee Maliepaard. U bent er natuurlijk allemaal voor uitgenodigd om ook daarbij aanwezig te zijn. En ik wil daar vast op attent maken dat deze dienst vroeger begint dan normaal. Namelijk om 9:30 uur, dit in verband met de lengte van de dienst. Dan willen we graag deze dienst aanvangen met evangelisch liedboek. 351 vers 1. Ik dank u wel en ik geef u alle een gezegende dienst toe.
Nu verder met Votum en Groet. We belijden dat we de hulp verwachten van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En ik groet u met de Bijbelse groet. Genade en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu samen Psalm 72, vers 1 en 6.
Oh,
lees u nu leefregels uit Matthäus 5. En daarna zingen wij Psalm 119, vers 60. Dus eerst de leefregels uit Matthäus 5. Dat is een stukje uit de bergrede. En dan zegt de Heere Jezus tegen zijn luisteraars: Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, en ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tegen zijn broeder zegt, leeg hoofd, zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overleveren en de rechter aan zijn dienaar en u in de gevangenis wordt geworpen. Voorwaar, ik zeg u, u zult daarvoor zeker niet uitkomen voordat u de laatste penning hebt betaald. Tot zover. We zullen nu samen bidden en danken. Vader in de hemel, we danken u hartelijk dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Dat we deze dienst mogen hebben. En dat we ook mogen weten dat u er ook bij bent, naar uw belofte. We danken u dat wij op u mogen vertrouwen, dat wij bij u in goede handen zijn. U houdt immers van ons, dat hebt u zo duidelijk bewezen door het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Ongelooflijk dat uw liefde zo groot is voor ons zondaren. Geef ook dat we er altijd voor onder de indruk blijven. Want wij mensen, wij wennen zo gauw aan woorden en daden. U wilt u zo allemaal met ons zijn hier in de kerk. Zegenen vanmorgen in deze dienst. Moedig maken. En we vragen u ook een zegen voor alle diensten die vandaag weer gehouden worden. Het is fijn dat er nog zoveel mensen naar de kerk gaan. Al is het jammer dat het aantal sterk achteruit gaat. Maar we weten gelukkig ook dat de kerk over de hele wereld geweldig groeit. Bijvoorbeeld in China. We danken u dat we daaraan kunnen zien dat uw woord kracht heeft. Wilt u ons zegenen in deze dienst? Om Jezus wil. Amen. We zingen nu samen gezang 225, vers 1, 3 en 5. Gezang 225, de versen 1, 3 en 5. Wij lezen nu samen uit de Bijbel, Galaten 3, vers 19 tot 25. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg. En zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. Een middelaar is niet de vertegenwoordiger van één. God echter is één. Is de wet dan in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nee, de wet heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte deel zou worden van hen die geloven. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. En de tekst voor de preek is vers 23. Dat zal ik u nog een keer voorlezen. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. Na de preek zingen we gezang 117, vers 1, 3 en 5. Broeders en zusters, een tijd geleden las ik het blad Opbouw, dat u wel bekend zal zijn, denk ik. Een mooi artikel met als opschrift hekwerk of bron. En het begon met de vraag, hoe past een boer nou op zijn koeien? Maar die koeien mogen niet weglopen. En er stond erbij, er zijn twee mogelijkheden. Hij kan een hek maken en de koeien daarachter dwingen te blijven. Maar hij kan ook ergens voer neerleggen en zorgen voor water. Die koeien gewoon geven wat ze willen hebben. En dan blijven ze daar zonder hek. Want waarom zullen ze weglopers hebben? Daar van die boer krijgen ze alles wat ze nodig hebben. In dat artikel uit Opbouw staat, zo kan God ook op twee manieren de mensen bij zich houden. Dwingen door de wet, of bij zich houden door liefdevolle verzorging. Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk verschil. En het is een belangrijke vraag. Waarom blijven wij bij God? Houden wij ons aan de regels omdat dat allemaal zo geleerd is? Of misschien omdat wij in de hemel willen komen? Of omdat onze kennissen en familie ook allemaal naar de kerk gaan? Daar wil je niet achterblijven. En dat is eigenlijk te vergelijken met die koeien die daar blijven, omdat ze niet anders kunnen. Ze zitten achter dat hek. Maar er is ook een andere reden om naar de kerk te gaan en de Here te dienen. Omdat wij zo geweldig blij zijn met de liefde van God. Hij heeft notabene uit liefde voor ons zijn zoon geofferd aan het kruis. Het is kerst geworden. De zoon van God werd mens. eigenlijk ongelooflijk. En dan nog niet een mens om te heersen, maar om te dienen. En hij was helemaal niet rijk. Hij was de zoon van een timmerman. En in die tijd verdienden timmerlieden helemaal niet veel. En hij leefde ook niet royaal en rijk, want de Heere Jezus zegt later ook: de vossen hebben holen en de vogels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Zo arm was hij, vrijwillig. Helemaal vrijwillig uit liefde voor ons. En uit liefde voor God. Die almachtige God, die houdt zoveel van ons, dat hij zijn enige geboren zoon mens liet worden en sterven aan het kruis. Nou, als je daar goed over nadenkt, dan denk je bij jezelf, ja, zo'n God wil ik toch nooit missen. Bij zo'n God loop je toch nooit weg. Daar is geen hek voor nodig. En een heleboel christenen laten dat ook zien. Christenen die vervolgd worden. Soms heel erg, soms in de gevangenis gegooid. Voor heel hun leven. Soms vermoord. Alleen omdat ze in de God van de Bijbel geloven. Ze willen God voor geen prijs missen. Ze hebben dus helemaal geen prikkeldraad nodig en helemaal geen hek. Ze leven gewoon bij de blijde boodschap, het evangelie. Maar de mens die heeft altijd in zich dat hij bij de wet wil leven. Maar ja, als je bij de wet leeft, word je gedwongen. Paulus die schrijft, voordat het evangelie kwam, werden wij door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Hij bedoelde de Joden uit zijn tijd. Hij zei, die leefden in gevangenschap en daar hoorde hij zelf ook bij. Maar dan zou je zeggen, ja, zo was natuurlijk het oude verbond. Maar dat was helemaal niet zo. Dat was Gods bedoeling niet met het oude verbond. We kunnen toch ook niet zeggen dat Abraham gedwongen werd om God te dienen en dus eigenlijk in gevangenschap leefde. Hij was blij met God. Hij hield zoveel van God dat hij uit liefde voor God zijn enige zoon Isaac, op wie je zo lang had moeten wachten, toch wilde offeren aan God. En zo waren er veel meer Israëlieten die in vrijheid met God leefden. David bijvoorbeeld. Ja, hij heeft erge zonde gedaan, maar hij leefde in liefde voor God, behalve die slechte dingen. En de profeten, ook al werden ze soms vervolgd en soms vermoord, maar ze gingen door, want ze hielden van God. Maar het zit in de mens en ook in de Israëlieten om toch gauw te denken, ja, ik moet goede werken doen. Om door God geaccepteerd te worden. Nou, Paulus zegt, het is een hard leven. Dan ben je gewoon een gevangene. En Paulus, die wist wat dat was, want hij was fariseer geweest. Waar heeft hij als fariseer hard gewerkt? Hij stond hoog in aanzien bij zijn collega's, omdat hij zo hard werkte. Maar Paulus die zegt, die fariseers die waren gevangenen van de wet. Maar ze wisten het niet zelf. Het was hun niet wonderlijk openbaar, zoals wel aan Paulus, toen hij naar Damascus ging, toen hij blind werd. Toen werd hem opeens het geloof geopenbaard. Het geloof waardoor we zalig worden. En in de Bijbel staat, het lukt ons niet door de wet na te leven zalig te worden. Want het vlees, dat zijn we mensen van nature, die maken de wet zwak. We moeten sterk zijn om naar de wet te kunnen leven, maar dat kunnen wij niet. Het vlees zijn wij zoals wij van nature zijn. Niet dat we allemaal dieven en moordenaars zijn, of echtbrekers, maar de wet die vraagt enorm veel. Die vraagt zoveel dat wij van nature er niet aan kunnen voldoen. Want wij zijn vlees, zondig, allemaal. En dat kun je soms ook aan jezelf merken. Als je je best doet, dan denk je, ja, nou ben ik toch verkeerd geweest. Wat zal God dat veel verdriet doen? En mensen ook. Dan werk je bij jezelf, ja, maar ik kan helemaal niet goed door goed te leven de zaligheid verdienen. God vraagt liefde. Dat is het belangrijkste. Maar dat is met menselijke verhoudingen ook het belangrijkste. In een huwelijk bijvoorbeeld. Een man kan nog zoveel geld verdienen en zijn vrouw aan zijn vrouw geven, zodat ze royaal kan leven, kan kopen wat ze wil. Maar als hij niet van zijn vrouw houdt, dan is die vrouw niet tevreden. Die vrouw is alleen tevreden met zijn hart. En die man die kan al wel volgens de letter van de wet leven. Als man en vrouw gaan trouwen, dan worden er ook een heleboel regels in het gemeentehuis voorgelezen. De plichten van de echtgenoot en de echtgenote. En dan kan die man zeggen, nou, ik hou me er helemaal aan. En dan kan het zo gaan dat de buitenwereld zegt, nou, die man die is goed voor zijn vrouw. Eens kijken, zo goed als hij voor haar leeft. Maar zij weet wel beter, het belangrijkste krijgt ze niet. Zijn hart, zijn liefde. En dat kwam ook in het Oude Testament heel vaak voor. In de dagen van Micha. En de Israëlieten werden telkens weer vermaand door die profeet. Want ze leefden niet de liefde voor God. En toen Micha dat zei, toen zeiden ze tegen Micha, ja, maar wat kunnen we dan doen dat God tevreden over ons is? Wij willen alles wel doen. Doen ze voorstellen brandoffers brengen in overvloed. Koeien offeren. Duizenden rammen. Dan moet je eens voorstellen. Duizenden rammen. Dat zijn veel. En ze zeiden zelfs. Ik wil mijn oudste zoon wel aan u offeren. Nou dan zou je zeggen. Wat een vrome mensen waren die Israëlieten in de tijd van Micha. Stel je voor. Je kind aan God offeren. Als je kinderen hebt, dan kunt u zich dat voorstellen. Uw kind doden om de Heer een plezier te doen. Maar God geeft niet om ons bezit. Maar God wil ons hart. Dus God die was helemaal niet tevreden. En het zegt die profeet Micha ook heel duidelijk. Het is jou al lang verteld wat de Heere goed vindt, wat de Heere van je vraagt. Alleen maar recht doen, rechtvaardig zijn, trouw zijn en nederig de weg gaan met je God. Komt op het hart aan. In de vorige vertaling stond ootmoedig wandelen met je God. Ik vind het eigenlijk een beetje een betere vertaling, ootmoedig, dat is nederig. Wij christenen, wij moeten niet hoogmoedig zijn, niet hoog van onszelf denken. in het wandelen dat Micha bedoelt, dat deden wij vroeger ook toen we kind waren, toen wandelden wij met mijn vader. En dan waren we heel makkelijk. We vroegen ons niet af, waar komen we terecht? Zou het wel goed komen? Nee. Vader wist de weg. En ik kom uit een gezin van 11 kinderen. En er wandelden altijd een heleboel met mijn vader mee. En het kwam altijd goed. Ook wist je de weg niet terug. We vertrouwden hem helemaal. Het was gewoon een feest om met mijn vader te wandelen. En meestal zondagmiddag, als mijn vader gepreekt had, daar wou je een stuk gaan wandelen. En zo wil God eigenlijk ook dat wij met hem wandelen. Als kinderen, blij met God en ons leven in zijn handen leggen. Dat is voor God een feest. En het is voor ons ook een feest. Alleen de zonde gooit zo vaak roet in het eten. En een van de eerste kenmerken is dat mensen het dan niet leuk meer vinden om met God te wandelen. Dus te vragen, wat wil God nou van mij? Ja, dan moet je toch weer een beetje goed maken. En dan komt die wet als dwangmiddel. Als een hek dat ons in het gareel houdt. Om ons geweten te sussen. Maar zo is de wet helemaal niet bedoeld. Het Hebreeuwse woord dat met wet vertaald is, betekent eigenlijk onderwijs. U herinnert misschien zich ook wel dat de eerste 5 boeken van Mozes door de Joden de Tora genoemd worden. En dat is gewoon onderwijs. De Heer wilde zijn kinderen wat bijbrengen, leren, zodat ze wisten hoe ze moesten leven. Als de mensen van God houden, hoeft er dus geen dwang achter te zitten. En dat schrijft Paulus ook. Wanneer u zich door de geest laat leiden, dan bent u niet onderworpen aan de wet. Want nou ja, onderworpen zijn, dat is helemaal niet leuk. En God die wil ons niet aan zijn wet onderwerpen door dwang. Hij wil ons gewoon door die wet wat leren. Zodat we denken, ja, God houdt van ons. En als de Heer ons dat leert, dan is dat goed. En de Israëlieten hadden zo'n geweldig mooi leven gehad als ze zich hadden laten onderwijzen door God. Elke dag een feest. Maar dat vraagt wel geloof, vertrouwen in wat God door zijn wetten leert. En nu zegt Paulus ook, door de wet is de zonde in de wereld gekomen. Nou, dan denk je bij jezelf, had God beter geen wet kunnen geven. Alleen zo eenvoudig is het niet. Je kunt ook zeggen, door de Nederlandse wetten zijn er veel overtredingen gekomen. Denk maar aan het verkeer. Toen die auto's pas kwamen, waren er nog geen wetten voor de auto's hoe ze moesten rijden. Want die waren nog niet nodig, er waren zo weinig auto's, het was een benzinezwaardigheid een auto. Dus ongelukken gebeurden er niet zo gauw. Je mocht ook zo hard rijden als je wilde. Want die auto's konden toch nog niet zo geweldig hard. Maar later zijn die wetten er wel gekomen. Dat is nodig. En dan zie je ook het aantal overtredingen groeide. Kun je ook op de weg zien tegenwoordig, wat worden er veel overtredingen gemaakt. Ik heb mij vanmorgen nog gemerkt dat een auto ons rechts inhaalde en passeerde. Maar de overtreding groeide niet omdat de mensen slechter gingen rijden. Nee, er kwamen gewoon veel meer autobezitters die op de weg reden. Dus dan moeten er wetten komen. En zo heeft God ook meer regels gegeven, meer wetten. Dat moest gewoon, want er kwamen veel meer mensen. Er moest allemaal geordend worden hoe je met elkaar omging. Maar ja, daardoor werden er meer overtredingen geconstateerd. Er waren bijvoorbeeld allerlei wetten voor het behandelen van slaven. Wetten, mooie wetten voor mensen die ongelukken kregen, die moesten geholpen worden. Wetten voor de armen. Je moest, als iemand arm was, moest je hem geld geven. Jubeljaar en het Sabbatjaar kregen de armen een heleboel. Maar je mocht je broeder of zuster niet laten honger hebben of zoiets. Dat stond allemaal in de wetten. Dus die wetten, die waren niet lastig, die waren een zegen voor Gods volk, voor Israël. En als ze gehoorzaamd hadden, dan hadden ze zo'n mooie samenleving gehad. Maar ze hielden zich er meestal niet aan. Daardoor groeide de zonde. Door die wetten. En daardoor veranderde het karakter van de wetten ook wat. Want vrijwillig wilden de Israëlieten niet gehoorzamen. En daarom werden ze gedwongen. Met straffen. Met vele vermaningen van de profeten. En door overheersing van vreemde volken. En dat was ook heel erg, want die vreemde volken waren niet zachtzinnig. Soms moorden ze een hele stad uit en ze roofden alles mee wat waarde had. En ze kwamen achter het hek terecht. Net als de koeien die ik in het begin noemde. Je moest ze achter een hek zetten om weglopen te voorkomen. Maar zoals ik ook al zei, je kunt die koeien ook bij je houden door ze goed te verzorgen. En dan lopen ze niet weg, want ze hebben het veel te goed. Nou, God die verzorgde zijn volk ook geweldig. Als je alleen maar aan denkt aan het offer van de Heere Jezus. En ze wilden toch weglopen, ook in deze tijd van God. In deze tijd waarin wij leven. Mensen keren God soms wel de rug toe. Of ze gaan vreemde goden dienen. En vroeger gingen de Israëlieten de weduwen en de wezen niet helpen. En dat ontbrak ook wel vroeger in de kerk in Nederland. Ik heb eens een verhaal gehoord van iemand die zich aardig opgewerkt had. Maar die zei, mijn moeder was een weduwe, 3 zoons. En we hadden het zo arm en dan kregen wij wat van de diaconie. Maar zo weinig mogelijk. En toen ging mijn moeder bij iemand op bezoek. En die zei, ja, ik heb schoenen gekocht. En die zijn me eigenlijk te klein. Wil jij die hebben voor een van je jongens? Nou, die moeder was natuurlijk heel erg blij en trots liep ze met die schoenen over straat. En toen zag een diaken van de kerk waar ze lid van was, die zag dat. En toen op de volgende vergadering van de diakenen zei hij, die mevrouw die kan wel wat minder van de diaconie krijgen. Want ze had geld genoeg om helemaal nieuwe schoenen te kopen. En dat is natuurlijk gruwelijk. En zo gingen de mensen vroeger ook in Nederland in de kerk wel met arme mensen om. En zo willen mensen aldoor van God weglopen. En dan moesten ze door de Here gedwongen worden om hem te dienen. Maar dat zit in de mensen om niet van genade te willen leven, maar door goede werken. Werken een goede band met God opbouwen. Want ze hielden niet van God, maar ze dachten, we moeten God wel te vriend houden. Een ander straft God. En dan is het altijd zo, als je geboden maakt om God te vriend te houden, om God tevreden te stellen, dan maak je er altijd nieuwe geboden bij. En dat deden de Joden. Je mocht op de Sabbat bijvoorbeeld je matras niet dragen. Er staat ook in de Bijbel dat iemand dat deed, en dan werden ze kwaad op die man. Die man was eerst door de Heere Jezus van een ziekte genezen. Voor die tijd kon hij niet lopen en toen kon hij weer lopen. Toen ging hij natuurlijk blij naar huis, toen nam hij zijn matras mee, maar het was Sabbat. En ze, die fariseeën waren niet helemaal niet blij met hem dat hij genezen was. Nee, dat hij werk deed op de Sabbat. En ze maakten er zo allerlei geboden bij. En dat doen alle mensen die denken dat ze door werken zalig moeten worden. Die fariseeën en de schriftgeleerden die werden kwaad op mensen die hun voorbeeld niet volgden. Ze kennen de scharen die de wet niet kent, zeiden ze. Maar dat was helemaal niet voldoende als je de wet maar kende, maar dat dachten de fariseeërs. En Paulus, die was ook eerst een fariseer. En toen deed hij ook verschrikkelijk zijn best om goed te leven. Hij stond heel goed bekend bij zijn collega's. En toen kwam de Jezus van Nazareth. En die dacht, ja, maar die leidde mensen het verkeerde pad op. Die luisteren niet meer naar de fariseërs. Ze nemen het veel te gemakkelijk op. En toen hoorde hij dat er in Damascus ook een christelijke kerk gekomen was. En toen dacht hij bij zichzelf, dan moet ik wat aan doen. Hij wilde ze ook in de gevangenis stoppen, die christenen daar. En misschien wel doden. En hij had zo'n hekel aan de christenen. En niemand verzorgde ze zo streng als Paulus. En hij schreef van de Filippenzen, nou, ik had wel de reden om op mezelf te vertrouwen op mijn goede werken. En als anderen denken dat ze dat kunnen op hun werken te vertrouwen, dan kan ik het zeker. En wat er in de wet staat over gerechtigheid, daar voldeed ik volkomen aan. En hij had een hele goede naam bij zijn collega's. Maar dan schrijft hij, wat voor mij winst was, wat die fariseeën schriftgeleerden ook zagen als winst bij Paulus, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Met andere woorden, ik had het nooit moeten weten, al die wetten, ik had dat nooit moeten doen. Hij zegt dat zelfs alles beschouw ik als verlies. Want het kennen van Christus, mijn Heer, overtreft alles. Christus kennen, daar komt het op aan. En ik heb het allemaal als afval weggegooid. Al die goede werken. Nou, dat was een verandering. En voor die schriftgeleerden en fariseeërs ook een grote raadsel. Die man die was zo'n flinke fariseer. En dan doet hij dat allemaal weg. En hij schrijft dan ook, ik wil geen eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid van God door het geloof. En voor die gerechtigheid hoef je zelf helemaal niks te doen. Je krijgt het cadeau. En Paulus schrijft heel radicaal. Maar ik denk dat hij ook wel met schrik bedacht heeft. Bijna had ik alles verloren. Door mijn eigen gerechtigheid. En hij schreef voordat het geloof kwam, werden wij door de wet bewaakt. Dat was het hek waar de koeien achter moesten blijven. En door dat hek werd Paulus gedwongen om hard te werken voor de wet. Maar achteraf zegt hij, dat was een vreselijk leven. Wij leefden in gevangenschap. Maar daar keken de mensen wel vreemd van op, want de mensen die Paulus zagen, die zouden zeggen, nou, die man heeft toch alle vrijheid? Hij kan toch doen wat hij wil? Nee, zei Paulus, dat was niet zo, want ik was slaaf van de wet. Ik wilde mezelf verlossen en dan ben je altijd een slaaf. En wie zichzelf wil verlossen, heeft nooit zekerheid, heb ik nou wel genoeg gedaan? Ik heb ook eens een keer, dus een tijd geleden, een paar monniken voor de televisie gezien. Zaten in een klooster, heel serieus. Ze baden veel, ze geeselden zichzelf. Maar ze zeiden, je weet nooit zeker of je zalig wordt. Want ja, het hangt van mijn werken af en dan weet je nooit of het voldoende is. En Luther, de kerkhervormer, was eerst lid van de Rooms-Katholieke Kerk. En hij dacht ook telkens, ja, ik leef niet goed genoeg. God wil mij niet zo niet accepteren. En toen ging je ook in een klooster, want hij dacht, dan leef je veel beter. En hij was nooit tevreden over zichzelf. Hij geeselde zichzelf, want hij wilde zo graag door God aangenomen worden. Hij was bang voor het oordeel. En toen las hij in Romeinen 3, dat bekende vers, de rechtvaardige zal door geloof leven. Door geloof, door genade. En wat was hij toen geweldig blij. Hij werd vervolgd, maar hij wilde die boodschap, door genade word je zalig, nooit opgeven, al kostte het hem zijn leven. Wij zijn in de vakantie ook in Portugal in Fatima geweest. Dat was een bekende, of dat is een bekende bedeplaats in Spanje. Een Rooms-Katholiek bolwerk. En het was ook een hele mooie kerk met een heel lang plein daarvoor. En we zagen mensen over het lange plein op hun knieën kruipen naar de kerk. Want voor die kerk stond het beeld voor van Christus. En toen we nog even wachten, zagen wij mensen zelfs lang uit liggen voor, met hun hoofd in de richting van het beeld en zo. Ja, kruipen deden ze niet, want hun knieën en hun benen waren helemaal op de grond en zo kwamen ze vooruit. Want ze dachten, ja, dat zo doen we goede werken. Zo zullen we vrijgesproken worden van het oordeel. En ik dacht bij mezelf, ja, wat heeft God er nou aan dat mensen zo kruipen? Zou God dat dan fijn vinden? Ik kan het me niet voorstellen. God heeft toch veel liever dat we arme mensen helpen. Mensen met verdriet troosten. Eenzame mensen opzoeken. Gewoon de Heere dienen met ons hart en gaan doen wat hij vraagt van God houden en van de naaste houden. En daarnaast komen we overal tegen, ook hier nu in de kerk. U bent allemaal uw kerk, elkaars naaste. Alleen, dat hoef je niet te doen om te verdienen, want je hebt genoeg door de Heer Jezus. Wat dat betreft, dan bent u gelijk een miljonair. Ik zeg het ook niet tegen zijn vrouw, je moet hard werken om er wat bij te verdienen, anders hebben wij geen eten. Nee, die heeft genoeg geld. En zo zijn wij rijk genoeg door Christus. Maar daarom kunnen we nog wel wat gaan doen, gewoon omdat wij onze naaste lief hebben. Maar de mensen die wel denken dat ze erbij moeten verdienen, zoals Luther vroeger en ook monniken, werden net als Paulus door de wet bewaakt. Ze leefden in een geestelijke gevangenis. En ik denk ik altijd, ja, als je echt nuchter bent, wat een vreemd idee heb je dan van God, als God dat wil. Maar het is altijd toch wat verleidelijk voor mensen. Want eigen daden, die zijn zo concreet, die kun je opnoemen. En daarom, ja, zekerheid krijgen door eigen daden, ja, dat geeft meer zekerheid. Van genade leven, dat valt niet mee. Maar God vraagt het wel. En we kunnen het van Hem leren en van de Heere Jezus. Want het gaat om een hartelijke gehoorzaamheid aan God. Niet om een afgedwongen gehoorzaamheid. Geen dwingend hek, maar een open veld met vrijheid. Maar Gods liefde houdt ons daar waar het voedsel is. Amen. zullen samen bidden en danken. Vader in de hemel, we danken u dat u zo'n rijk evangelie geeft. Genade, vergeving, waarvoor u zelfs uw Zoon Jezus Christus geofferd hebt aan het kruis. Dank u voor de goedheid en uw liefde. En leert u ons dan ook dicht bij u te leven, elke dag weer opnieuw. Ook door in het Bijbel te lezen, in de Bijbel te lezen en te bidden, dankbaar dat we alles aan u kunnen voorleggen, blij dat we altijd weten dat u ons hoort, ook al zijn er nog zoveel mensen op deze wereld. Maakt u ons zo tot blijde christenen. We bidden u ook voor alle christenen op de wereld, ook degenen die vervolgd worden, wilt u hen nabij zijn, troosten en bemoedigen. Wij bidden u ook voor deze gemeente. De gemeente bestaat nog niet zo lang, is klein. Ze hebben alle vertrouwen in u. Heer, wilt u hen zegenen in alle, op alle manieren waarop ze met de Bijbel bezig zijn, in de prediking, in het praten en laten er ook meer bij komen, opdat het ook makkelijker wordt om gemeente te zijn, dat de mensen ook door het evangelie getrokken worden. Wees u ook met de gezondheid van de mensen. Het zijn ook sommigen die wat minder goed gezond zijn. Wilt u hen ook nabij zijn, troosten en bemoedigen en ook de gemeenschap der heiligen doen ervaren. Dit alles vragen wij van u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden en daarna zingen wij uit de evangelische liedbundel nummer 132, vers 1, 2 en 3.
Amen. vrede weer. In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot. In heb ik gevreesd in leven en dood. U zijn de glorie opgestane Heer. U zijn de victorie, nu en immer weer.
Na de zegen zingen wij als Amenliedgezang 456 vers 3. Ontvang nu de zegen van God. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.
Jesus Christus, onze Heer.